Ik ga dus vanmorgen verder met betrekking tot samenhang. En 2 weken geleden had ik al uitgelegd dat wij dat gaan doen naar aanleiding van een aantal brieven van Paulus. Ik vind Paulus een fantastisch persoon om van te leren over van hoe werkt het nou in een gemeente, hoe maak je nou hoe word je nou een solide gemeente, hoe ben je met elkaar verbonden, hoe vind je de balans tussen God aanwezig en verbonden met elkaar. En iemand waarvan ik vind dat hij dat fantastisch deed en onder woorden bracht en dat ook goed klaar heeft gekregen is Paulus. Zoveel kerken als hij gesticht heeft, bij mijn weten in die periode heeft niemand gedaan, maar hij wist in korte tijd, dus soms in wat langere tijd, wist hij op allerlei plaatsen gemeenten te stichten, die allemaal begonnen te bloeien in een hele moeilijke tijd, in moeilijke omstandigheden, ook onder vervolging, maar het werden krachtige kerken en bij de een was het gewoon goed en solide en bij een andere kerk was er allerlei onbalans, maar het is allemaal terug te vinden in de brieven van Paulus. En wat ik daarin heel erg bijzonder vind, is dat het ook gewoon ons toont dat al die kerken niet perfect hoefden te zijn, of niet perfect waren, maar dat daardoorheen God met zijn genade fantastische dingen deed. Wij in Waarde van Leven Gemeente zijn absoluut niet perfect. Maar ik geloof dat God wel een fantastisch plan met ons heeft. Nou, en ik legde ook toen uit dat we naar 2 specifieke brieven gingen kijken. We hebben vorige keer naar de brief van Efeze gekeken. En het mooie van de Efezebrief is dat eigenlijk een vrij algemene brief is, waarin Paulus niet heel specifiek een situatie aankaart van wat er aan de hand was, waar wat meer balans in moest komen. Maar Paulus die zet daar vrij algemeen uitheen van hoe het is om met Jezus te leven, om te leven als christen en om ook te functioneren als gemeente. En ik herhaal dit even omdat ik ook nu even weer wil dat je je denken hierop richt. Want met betrekking tot wat ik voorlas en straks ga voorlezen, had ik jullie uitgedaagd om te letten op 3 dingen. 3 vragen. Wat is het aandeel van iedereen? Wat is het aandeel van sommigen? En wat is het aandeel van God? En dan met name met betrekking tot samenhang in de gemeente. Verbondenheid met elkaar. Wat is het aandeel van iedereen? Wat is het aandeel van sommigen? En wat is het aandeel van God? En daarvan uit geloof ik dat er een aantal fantastische dingen naar voren komen hoe wij kerkgemeente mogen zijn. Nou, nogmaals, vorige keer hadden we gekeken naar Efeze 4. En vandaag gaan we dus kijken naar 1 Korinthe. En dan gaan we specifiek naar 1 Korinthe hoofdstuk 12. En de Korinthebrief, ik had ook de vorige keer gezegd, Paulus heeft 13 brieven geschreven. En er zijn 4 hele persoonlijke brieven geschreven, dus aan een persoon. En er zijn 7 gelegenheidsbrieven, noem ik ze maar eventjes. Er was een hele duidelijke reden voor schrijven. En 2, en sommigen zetten die cijfertjes ietsjes anders neer, maar daar ga ik nu maar eventjes niet op in. Maar er zijn 2 algemene brieven waar niet een hele duidelijke reden voor schrijven was. Nou, Efeze was zo'n algemene brief. 1 Korinthe is zo'n hele specifieke brief. Er was een hele specifieke reden. Het was een kerk met veel problemen. Er was heel veel onbalans. Er was onbalans tussen geestelijke en vleeselijke zaken. Enerzijds waren ze soms supergeestelijk, hadden ze hele mooie geestelijke taal en allerlei geestelijke dingen die ze deden. En aan de andere kant waren de werken van het vlees ook nog volop aanwezig en ging dat echt in uitersten. De stad waarin ze woonden was ook echt een hele onreine stad. Als je ging korinteriseren, dan had het alles te maken met het plegen van overspel. In de stad Korinthe was een tempel gewijd aan een godin. En die had iets van 2000 plus priesteressen. En dat zouden wij vandaag eigenlijk gewoon prostituees noemen. Want als je daar dan heen ging om die godin te aanbidden, dan moest je gewoon seks hebben met zo'n priesteres. En daar werd dan ook voor betaald enzovoort. En het was gewoon 1 onreinheid, een super onreine stad. En in die stad had Paulus een kerk gesticht. En heel veel van die onreinheid, onbalans en dat kwam ook mee de kerk in. Paulus die schrijft heel vaak, bijna in alle brieven spreekt hij over dat je van de ene weg, die oude weg onder de God van de wereld, nu bent gekomen onder de nieuwe weg, de God van het leven, Jezus Christus, zijn genade. En ik heb het hier wel eens vaker uitgelegd, je hebt een oude taal en een nieuwe taal en alhoewel je de nieuwe taal spreekt, spreekt die oude taal soms ook nog steeds in je leven. En het was bij die Korintiërs ook zo. Ze dienden oprecht Jezus. Ze volgden oprecht God. Maar die oude invloeden, die hadden ook nog wel heel veel invloeden op hun en op de kerk. Kerk met veel problemen, onbalans geestelijk, vleeselijk, van supergeestelijk tot supervleeselijk. Er was zonde, er was onreinheid, er was verdeeldheid, er was disrespect voor elkaar, er was disrespect voor leiders. Ze waren soms overgeestelijk en zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan en doorgaan. Ik ga niet te diep op al die zaken in, want dan zou je bijna het idee krijgen dat ik deze preek hou, omdat ik denk dat dit hier allemaal speelt. Maar wij zijn hier natuurlijk een hele perfecte gemeente. Dus van al die vleeselijke dingen en al dat komt hier allemaal helemaal niet binnen. Enzovoort. Maar nee, ik ga gewoon, omdat dat niet het hoofddoel is, ga ik niet te diep in op alles wat daar die kerk binnenkwam en wat de problemen daar waren. Maar waarom ik het wel goed vind om deze brief te lezen, is omdat Paulus naar hun schrijft, omdat er weer balans nodig was op heel veel gebieden. In 1 Korinthe, daar vinden we ook die tekst 1 Korinthe hoofdstuk 11 ook over het avondmaal. Dat halen we ook altijd aan bij het avondmaal. Wat daar gelezen wordt, dat halen we daar meestal weg. Want ze hadden daar onbalans gevonden. Ze hadden dan een maaltijd met elkaar, maar het was lang niet meer de maaltijd des Heren. Ze doken er gewoon bovenop. En degene die er eerst bij was, die had het meeste eten. En degene die er wat later bij kwamen, die kregen nog de restjes enzovoort. En dus er was heel veel onbalans. En Paulus die schrijft deze brief voortdurend om balans te brengen in zaken. Het is heel belangrijk om altijd te beseffen waarom. We hadden het net over, ik had een getuigenis voor iemand die de hele Bijbel leest. Nou, om bepaalde dingen te begrijpen, zelfs een aantal dingen die in de getuigenis van net naar voren kwamen, is het altijd heel erg belangrijk dat als je God probeert te begrijpen op basis van één tekst of één dingetje, dan kun je hem niet begrijpen, want dan spreekt het soms ook elkaar tegen. Maar God begrijpen heeft alles te maken met de hele context en alles eromheen. Dat is toen ik laatst over David sprak, zei ik ook van je kunt geen tekstje prikje spelen met Samuel. Van je haalt er even een tekst uit en daar ga je alles op zetten. Nee, lees het dus in zijn geheel en dan snap je ook veel meer. Nou, dat geldt ook met het lezen van de brieven van Paulus. Daar staan soms dingen in die je niet altijd helemaal goed zou kunnen begrijpen als je niet een beetje weet waarom is die brief nou geschreven. Want dan haal je dan ook raken dingen uit balans. Dus als Paulus schrijft over liefde. In hoofdstuk 13 van 1 Korinthe. Als Paulus schrijft over orde in een dienst, over zo wel of niet in tongen spreken enzovoort. Oh, dat wordt soms zo uit de context worden die teksten aangehaald. Maar Paulus heeft het voortdurend in deze brief over zaken in balans brengen. Niet doorslaan die kant op en ook niet doorslaan die kant op. En zo komen we bij 1 Korinthe hoofdstuk 12. En voordat we dat gaan lezen, we gaan het hele hoofdstuk lezen met elkaar vanmorgen. Opnieuw wil ik iets zeggen over, ik vind het een van de mooiste hoofdstukken in de Bijbel. Maar ik vind het ook een van de moeilijkste hoofdstukken in de Bijbel. Ik wil gewoon een stukje van mijn hart delen en ook juist vanuit de context van samenhang. Als ik lees wat hier staat, dan lees ik een van de mooiste, machtigste, bovennatuurlijkste beschrijvingen van hoe God zijn gemeente ziet. Hij vergelijkt ons daarmee met een lichaam. En als je beseft dat God ons allemaal gemaakt heeft en hoe fantastisch een lichaam alleen al in elkaar zit. Ik praat nu met mijn handen bewegen mee. Dat eerste filmpje die ik jullie gestuurd had, die videoboodschap. Mijn zoontje Tim zit er ook even naar te kijken en die zegt even heel droog. Oh pap, je handen zijn wel lekker actief. Ja, je zegt het goed. Dus de volgende videoboodschap probeer ik mijn handen vast te houden. Want mijn handen communiceren ook mee. Die zijn naar mij verbonden. Dat beweegt mee. En wat ik zeg en hoe ik kijk, alles beweegt mee. En het is heel bijzonder hoe een lichaam in elkaar zit. En God is daar de ontwerper van, de bedenker van. En God is zo oneindig groot hoe hij de wereld in elkaar heeft gezet. Dat is fantastisch. Alleen al door naar de schepping te kijken, kun je niet anders, denk ik, dan erkennen dat God bestaat. En dan in dit hoofdstuk gaat God ons, de kerk, het lichaam van Christus, in één keer vergelijken met een lichaam. Hoe dat werkt en hoe we aan elkaar verbonden zijn. Hoe die samenhang er is. En ik vind het fantastisch zoals het daar beschreven is. En ik ook als leider, ik ben dan voorganger van een gemeente zoals dit, kijk ik daarnaar, oh Heer, dat is wat ik wil. En tegelijkertijd door de jaren heen, man, wat heb ik veel leiders en leden en mensen zien zoeken naar het wandelen daarin. Maar soms ook zien worstelen met de kloof tussen de realiteit van kerk zijn en hoe het hier beschreven wordt. Ik heb cursussen gevolgd, ik heb seminars gevolgd, ik heb op de Bijbelschool gezeten. Ik heb preken gehoord, onder andere over dit hoofdstuk, over hoe het zou moeten enzovoort. En wat dan wel moet en wat er niet moet. En oh, wat heb ik daar zelf ook mee geworsteld. En weet je waar ik het meeste mee worstel, en dat wil ik gewoon open zeggen, is omdat wat ik hier zie staan, dat ik hier een bovennatuurlijke beschrijving zie van hoe God ons ziet. En ik besef me, als ik daarnaar kijk, dat dat niet maakbaar is. Hoe graag ik, en ook heel veel andere leiders, en waarschijnlijk ook jezelf, wij dit allemaal zouden willen. In die tekst uit Efeze van de vorige preken, die is hier een beetje mee verbonden, werd dan gesproken over de vijfvoudige bediening. En wat willen we graag ook de vijfvoudige bediening maakbaar maken. En we zien dat God iets heel bovennatuurlijks heeft gegeven. En dan willen wij dat door hokjes en vakjes en beschrijvingen en titels en plakkaatjes, weet ik veel wat, allemaal maakbaar maken. Maar dat lukt dan weer niet. Nou, ook hierin zie ik dat God beschrijft, dat Paulus hier beschrijft, dat we allemaal wat hebben, dat we allemaal aan elkaar verbonden zijn. En dan denk ik, Heer, hoe dan? En hoe gaat dit dan realiteit worden, deze samenhang? Ik geloof echt dat het mogelijk is. Want het staat in Gods woord. En anders stond het er niet in. Ik geloof dat dit echt iets is hoe God ook waardevol leven gemeente ziet. Hoe wij samen mogen functioneren. Nou, nu gaan we het lezen. En dan opnieuw hou die drie vragen even weer in je achterhoofd. Het aandeel van iedereen, het aandeel van sommigen en het aandeel van God. Broeders en zusters, over de gaven van de geest wil ik u het volgende zeggen. Zoals u weet, was u in de tijd dat u nog heidenen was, volledig in de ban van goden die taal nog teken geven. Hierin zie ik iets wat Paulus heel vaak doet. Heel vaak als Paulus belangrijke dingen gaat zeggen, dat zie je ook in de Efezebrief en andere brieven, dan begint hij eerst even uit te leggen, hier was je. Dit is waar je vandaan gekomen bent en dan gaat hij langzamerhand beschrijven waar je nu bent. Hij herinnert even, dat doet hij regelmatig, van dit is jouw leven zonder de genade van Jezus Christus en nu ben je hier terechtgekomen. En eigenlijk zegt hij dit, zoals u weet was u in de tijd dat u nog heidenen was, volledig in de ban van goden die taal nog teken geven. In de ban van dingen, ik zeg het eventjes zo, laat ik even een woordspelletje spelen. In de ban van nietszeggende dingen. U was in de ban van nietszeggende dingen. Weet u waarom het zo belangrijk is dat wij ook die openbaring van de tiende begrijpen? Omdat het alles te maken heeft dat je niet langer meer bent in de ban van nietszeggende dingen. Geld, bezittingen. Dat is waarom Jezus zegt, zoek eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid, want God zorgt voor je. Want je kunt niet God of Mammon dienen, er zijn twee goden. En Mammon, dat is een van de grootste goden ook van deze tijd. En dat focust ons voortdurend op nietszeggende dingen. In de ban van goden die taal nog teken geven, dat klinkt heel geestelijk. Dat was toen, dat deden ze toen, hadden ze beeldjes enzovoort. Maar ook jij en ik, wij, de oude taal waar wij vandaan komen, is de taal van dat jij en ik in de ban zijn van nietszeggende dingen. Carrière, geld, positie, enzovoort. Er is maar één leidinggevend iets in je leven. En God is een wel iets zeggend iets. Hij is een sprekend God. Dat is wat Paulus hier zegt en dat lezen we zo verder. Maar ik wil dat u dit even weet, zegt Paulus. Want voordat ik verder ga, zodat je gaat begrijpen hoe de kerk nu functioneert. En helemaal in die tijd, die kerk die had alles gemeenschappelijk. En ze deden de gekste dingen. Ze waren met elkaar verbonden op een totaal andere manier dan de manier van de wereld. En Paulus zegt, voordat ik daarheen ga, hoe de geest je nu aan elkaar verbindt, wil ik je even herinneren. Die oude manier van leven was een manier van leven dat je in de ban was van nietszeggende dingen. In de tijd dat je in de ban was van goden die taal nog teken geven. Een andere alledaagse manier van dat zeggen is in de ban zijn van nietszeggende dingen. En dan gaat Paulus verder. Daarom zeg ik u nadrukkelijk, niemand kan ooit door toedoen van de geest van God zeggen, vervloekt is Jezus. En niemand kan ooit zeggen, Jezus is Heer, behalve door toedoen van de Heilige Geest. Paulus die zegt hier van, om Jezus aan te nemen, heb je de levende God nodig. Dat is eigenlijk wat hij zegt. En de levende God, die doet iets in je hart. En het is niet een keuze tussen de ene nietszeggend iets en het andere nietszeggend iets. En je was eerst een atheïst en nu ben je gelovig. En het is gewoon een keuze van dit naar dat. Nee, je hebt echt gekozen voor een levende God. Wij zijn deel van een levende God. Wij zijn zijn lichaam. Jezus leeft. Jezus spreekt. Jezus beweegt. Jezus is de bron van onze samenhang. Dat is niet een nietszeggend iets. En de kerk kan soms een nietszeggend iets voor je worden. Dan wordt het een religie waar je heen gaat. Maar hier begint Paulus iets te beschrijven van, ik wil dat je begrijpt dat jij en ik, jullie, zijn deel van een sprekende, levende God die wel taal en ook teken geeft. En dan gaat hij verder om dat punt te maken. En ik vind het zo heel erg belangrijk dat je dit even begrijpt, want we gaan nu in vers 4 gaan we lezen over wat die geest wil doen. En dan gaan we ons richten op wat hij wil doen. Maar eigenlijk beschrijft Paulus, onthoud, er is een geest die door jou heen wil werken. Je was niet in de ban van iets wat taal nog teken gaf, maar nu word je geleid door Gods geest en jij bent deel, de samenhang van ons is verbonden met dat God onder ons beweegt. En dan kun je ook weer de balans verliezen dat je gewoon gaat helemaal preken gaat houden over de verschillende taken die er zijn. Dat is allemaal goed, maar ik geloof dat Paulus' hoofdpunt was, jongens, om balans te hebben in jullie kerk is het belangrijk dat je beseft, je bent verbonden met een levende God en die levende God wil door jou heen bewegen. Door iedereen. En dan gaat hij dit beschrijven. Weet je nog, ik zei tegen jullie, hè? Let op, wat is het aandeel van God? Wat is het aandeel van iedereen? En wat is het aandeel van sommigen? Er zijn verschillende gaven, maar er is één geest. Er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweeg brengt. Let op, in iedereen. Let op wat er voor iedereen zou staan. Wat is het aandeel van iedereen? In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk ten bate van de gemeente. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk. Zo ziet God ons. Dit is wat God wil. Dat in iedereen de geest van God zichtbaar aan het werk is. Ten bate van de gemeente. En dan wordt er uitgelegd. Aan de een wordt door de geest het verkondigen van wijsheid geschonken. Aan de ander door diezelfde geest het overdragen van kennis. De een ontvangt van de geest een groot geloof. De ander de gave om te genezen. Weer anderen de kracht om wonderen te verrichten. Om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en niet van de geest afkomstig is. Om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is. Al deze gaven worden geschonken door één en dezelfde geest die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil. Zoals hij wil. Oh, wat is er soms in kerken veel machtsstrijd geweest. Van wie heeft nou welke gaven en welke gaven is. Dat was hier namelijk aan de hand. Paulus die zegt verderop in 1 Korinthe, zegt hij van jongens, jullie zitten te bakkeleien over wie nou het meest in tongen spreekt. Nou, als er iemand in tongen spreekt, dan ben ik het wel. Ik denk dat ik meer, dat zegt hij letterlijk, dat ik meer in tongen spreek dan jullie allemaal bij elkaar. Maar hou op te zeuren over wie nou het meest geestelijk is. Dat is wat hij daar tegen ze zegt. Zo praat hij eigenlijk. Dat is de taal die hij heeft in deze brief. Paulus zegt, in iedereen, Gods geest wil door iedereen bewerken. En het is niet de bedoeling dat dat een machtsstrijd wordt. Of dat dat een positie wordt van, kijk eens hoe geestelijk ik ben. Kijk mij eens profiteren. Kijk mij eens een geest van onderscheid hebben. Kijk mij eens wijsheid hebben. Nee, Gods geest wil door iedereen heen bewegen. Dat is het hoofdpunt dat hij hier maakt. Vers 12. Een lichaam is een eenheid. Wat is het aandeel van iedereen? Wij zijn een eenheid. Die uit vele delen bestaat. Ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn allen gedoopt in één geest. En zijn daardoor één lichaam geworden. Wij zijn allen van één geest doordrenkt. En of we nu uit het Joodse volk of uit een ander volk afkomstig zijn. Of we nu slaven of vrije mensen zijn. Immers een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit vele. Als de voet zou zeggen, ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam, hoort hij er dan werkelijk niet bij? En als het oor zou zeggen, ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam, hoort het er dan werkelijk niet bij? Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? Als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken? God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun plaats gegeven. Gods aandeel is dat hij iedereen zijn plaats geeft. Als jij een plek wil hebben in het lichaam, hoef je maar één ding te doen. Je overgeven aan Jezus. Je overgeven aan Hem. En als je je richt op Hem, dan gaat Hij jou een plek in het lichaam vanzelf geven. Dat is echt waar. Wij zoeken, dat gebeurt soms ook zo in het lichaam van Christus. En dan zie je, ik wil graag een oog zijn. Of ik had toch graag een hand willen zijn. En laat Gods geest jou vormen. En dan daarvan uit jou brengen waar Hij jou in het lichaam wil hebben. En dat gaat Hij echt doen. Het oog kan niet tegen de hand zeggen, ik heb je niet nodig. Het hoofd kan het evenmin van de voeten zeggen. Integendeel, juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken, zijn het meest noodzakelijk. De delen van ons lichaam waarvoor we ons schamen en die we liever bedekken, behandelen we zorgvuldiger en met meer respect dan die waarvoor we ons niet schamen. Die hebben dat niet nodig. God heeft ons lichaam zo samengesteld dat de delen die het nodig hebben ook zorgvuldiger behandeld worden. Zodat het lichaam niet zijn samenhang, en hier is het woordje opnieuw, verliest. Wij krijgen samenhang als de orde van God met betrekking tot hoe we aan elkaar verbonden zijn functioneert. Wanneer één lichaamsdeel pijn leidt, leiden alle anderen mee. Wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle in die vreugde. Welnu, u bent het lichaam van Christus. En ieder van u maakt daar deel van uit. Wij allemaal maken deel uit van dat prachtige plan. En dan in vers 28 zit er een beetje een shift in hoe Paulus hier praat. En ik heb niet alle tijd om daar te diep op in te gaan, maar ik zie daar iets heel bijzonders in met betrekking tot ook hoe het in de gemeente functioneert. Maar dan zegt hij in één keer van oké, iedereen heeft die plekken. God geeft iedereen allerlei plaatsen enzovoort. Het is allemaal hier wordt continu over allen gesproken. En dan in één keer in vers 28, God geeft in de gemeente aan allerlei, daar staat het woordje allerlei en ook in de grondtekst staat daar het woordje wat eigenlijk zegt aan specifieke mensen. Heeft hij ook een plaats gegeven. Ten eerste aan apostelen. Hier wordt ook voor het eerst een volgorde gesproken. Ten eerste dit, ten tweede dat. Hiervoor wordt niet gesproken over 1, 2, 3, 4 en dan die. Maar hier wordt een bepaalde volgorde gesproken. Ga ik nu niet te diep op in, maar ik noem ze wel even. Ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraren. En dan is er nog het vermogen om wonderen te verrichten, de gave om te genezen, het vermogen om bijstand te verlenen, leiding te geven of om in klanktaal te spreken. En dan is iedereen soms een apostel of een profeet, is iedereen een leraar, kan iedereen wonderen verrichten. Kan iedereen genezen? Kan iedereen in klanktaal spreken? En kan iedereen die uitleggen? Nee, zo werkt het niet. En daar zegt Paulus eigenlijk dit. Ik zie het zo. En dit is de simpele uitleg van dit. Want je kunt hier een studie over geven waar je een week lang alle donderdagen, of een jaar lang alle donderdagavonden aan zou kunnen wijden. Dat gaan we dus niet vanmorgen allemaal doen. Maar ik geloof dat God wil dat het hele lichaam beweegt. En dat het hele lichaam functioneert zoals hij dat bedoeld heeft. En dat hij vanuit zijn geest in iedereen kan werken. En zodat iedereen ten bate van iedereen functioneert en tot zegen is van iedereen. En om dat te realiseren, kiest God specifieke leiders om die groep als het ware te duwen, te ondersteunen. Niet om naar boven te staan, geen hiërarchie, maar gewoon om te ondersteunen, te faciliteren dat het lichaam voor elkaar zorgt en met elkaar verbonden is. Ik blijf het een verrassing vinden. Dat ook in dat lijstje van 1, 2, 3, daar staat bijvoorbeeld de bediening van leraar, van herder en evangelist, die wel in de vijfvoudige bediening staat, die staan hier niet tussen. Omdat ik geloof dat de bediening van herder en evangelist is ook zo'n bediening van het lichaam, dat dat met elkaar en zoveel mogelijk naar buiten toe mag functioneren. Maar je hebt richtinggevende bedieningen nodig. Dat is wat ik zie in vers 28 en verder. Richtinggevende bedieningen. Maar de richtinggevende bedieningen, die worden aan een huis gegeven om alle bedieningen in beweging te zetten. En ik geloof en ik verlang ernaar dat dat besef, en niet alleen dat besef, dat dit wonder, ik noem het echt een wonder, dat dit wonder in ons midden steeds meer gaat gebeuren. Maar daarbij is mijn grootste gebed en soms mijn grootste zorg. Heer, hebben we het nou over een iPad of hebben we het nou over een iPad? Want zo gemakkelijk kan zo'n hoofdstuk als dit, kan door ons gepakt worden. En dan gaan we dan zelf invulling aan geven. En dan moeten van allerlei dingen anders. Soms hoor ik ook zo snel dat zeggen, dan moet er dit, dan moet er dat. Nee, ik wil echt van God horen, Heer, hoe wilt u dit? En hoe kan dit geboren worden in ons midden en dan niet maakbaar, maar dat het door uw geest gebeurt? Hoe geven wij, en zo zijn we als oudsten wel, ook aan het bidden en aan het praten. Zo zijn Peter en ik ook heel veel voor jullie aan het bidden en het praten. Hoe geven wij leiding aan, of hoe geven we ondersteuning aan, en hoe je het ook maar wil noemen. Maar dat dit gebeurt in ons midden. En waarom vind ik dit heel belangrijk om hier goed met jullie te bespreken? En dat wij hier ook echt dit gaan pakken in ons midden. Ik ben nu 14 jaar voorganger, dit jaar bijna, in november 15 jaar. En dit Bijbelgedeelte is een van mijn passies al geweest vanaf het begin. En daar heb ik heel lang naar gezocht en mee geworsteld. Op positieve manieren en soms ook moeilijke manieren. En door deze 15 jaar heen heb ik verschillende dingen gezien. Ik heb soms een stukje onbalans gezien. tussen leiders die dan overbelast werden. Dan zeiden wij van hier hebben we een goed leidersstel en daar leggen we een portefeuille op. En die mogen dit leiding gaan geven en die houden dat een tijdje vol. En als het goed gaat, gaat het ook goed, maar als het niet goed gaat, dan zakt het in. Of dat je daar weer nieuwe leiders zocht en die gingen daar ook weer allerlei andere invulling aan geven, waardoor misschien de pet de ene keer er zo uitzag en de andere keer er zo uitzag. En dan kwam er weer een leider en toen zag hij er zo uit. Het is geen iPad, maar een iPhone. En iedereen veranderde het weer en de stabiliteit erin. Dus soms een oververantwoordelijkheid op leiders of soms gaat het allerlei kanten op. En dan zoek je van, heer, hoe vinden we daar nou rust en balans in? Hoe vind je balans in dat wij als gemeenteleden niet afhankelijk worden van gemeenteleiders? En tegelijkertijd, hoe zorg je dat de balans is tussen de richting van de gemeente en de samenhang van de gemeente? Want het andere uiterste is, van dus daarom vind ik 1 Korinthe 12 zo mooi, want dat spreekt over onbalans. Eén uiterste is dat leiders overbelast zijn, dat ze oververantwoordelijk zijn. Dat er soms ook sprake kan zijn van een machtsstrijd. Wie is de belangrijkste? Wie heeft de meeste invloed? Wie heeft het voor het zeggen? En je krijgt dan uitersten van leden die rebels en respectloos met leiders omgaan. Of van leiders die autoritair en manipulatief met leden omgaan. Dus beide is het uit balans. Of de leider krijgt te veel macht. Of de leden willen te veel macht. Ik zie het lichaam van Christus in Nederland. Echt waar, zolang als ik voorganger ben. Zolang als ik op voorgangersbijeenkomsten ben geweest. Zolang als ik met mensen praat. Ook verwonde mensen in gemeenten. Dan zie ik dat op dit gebied issues zijn. En dat het gewoon niet lukt. Of doorschieten in een democratische gemeente. Of doorschieten in autoritaire gemeenten. En die balans. En daarom zeg ik worstel met dit Bijbelgedeelte. Van ik vind hem fantastisch. Maar hoe heer? Hoe heer? En ik geloof dat God weet hoe. En daarom heb ik ook alle vrijheid om erover te spreken. Maar ik verlang er ook echt naar dat dit in balans echt gaat komen. En ik geloof dat we als gemeente op de goede weg zijn. Maar ik geloof ook dat we als gemeente een weg te gaan hebben op dit gebied. Hoe vinden we die balans terug? En hoe wil de Heilige Geest dat in ons leven doen? Hoe kunnen we daarin bewegen? Ik geloof dat het in elk geval begint met precies wat ik net zei. Overgave aan Jezus, overgave aan Hem. Loskomen van de weg van deze wereld. En verbonden worden met Hem. En loslaten machtsstrijd en loslaten pijn vanuit het verleden. Weet je, ik heb een keer tegen jullie dit gezegd. Dat ik de laatste weken, laat ik het even zo eerlijk mogelijk zeggen. Ik had het helemaal gehad met bidden voor opwekking. Sorry voor de mensen die heel veel bidden voor opwekking. Ik had het er helemaal mee gehad. Waarom? Omdat het mij altijd gaf een we zijn er bijna, maar nog net niet helemaal gevoel. Er moet iets komen, er moet iets gebeuren. En dan komt het ineens, en dan komt in één keer God TV, en dan komt het op televisie, en dan is het daar gebeurd. Snap je een beetje waar ik het over heb, of ben ik de enige die dat? En ik had dat echt helemaal geparkeerd. En weet je, vanaf januari dit jaar begon de Heilige Geest in mijn gebed continu te spreken. Lodewijk, ik wil dat je weer gaat bidden voor opwekking. En ik dacht van, heer, opwekking. Alleen daarover doorbidden, want mijn beeld van opwekking, welke kies ik, was de iPad. En Gods beeld van opwekking was de iPad. En waar begon God over te spreken? Opwekking van het verwonde lichaam van Christus. Want opwekking betekent het was dood en het leeft weer. En een goede balans tussen wat hier op het podium gebeurt en wie wij met elkaar zijn. Nou, en ik heb het al eerder gezegd en dat wij in de weken die voor ons liggen zoeken naar het juiste tempo om een aantal ideeën uit te rollen. En je denkt van, Lodewijk, waarom doe je zo je best? Waarom ben je misschien zo vaag? En waarom draai je er ogenschijnlijk misschien zo omheen? Maar ik vind het van cruciaal belang dat als wij in de komende weken een aantal ideeën met jullie gaan bespreken, waar wij wat veranderingen in willen aanbrengen. Ik heb zo lang gewacht om het woord verandering in mijn mond te nemen, want dat vinden we soms ook zo spannend. Dus misschien laat ik het woord zeggen vernieuwing. We willen wat vernieuwingen aanbrengen, ook rondom onze samenkomsten. En rondom onze diensten. En rondom hoe we hier op zondag samenkomen. En daarvanuit ook misschien langzamerhand wel door de week. Maar ik vind het van cruciaal belang dat wij het hart erachter pakken. Dat wij het hart erachter echt pakken. En dat we begrijpen dat we het niet hebben over weer een nieuw idee. Maar dit thema samen, echt waar lieve mensen, is niet even bedacht van nu hebben we het over samen en volgend jaar hebben we het over schoenen. En dan hebben we, ik bedenk me wat, ik zag toevallig mijn schoenen. En dan hebben we weer een ander thema en dan hebben we weer een ander thema en dan hebben we weer een ander thema. En dit jaar toevallig is het even samen. De oudsten hebben, samen, we gaan het over samen hebben. Echt niet. Ik geloof het echt niet. Ik geloof dat samen direct verbonden is met vorig jaar minder doen om meer te bereiken. Dat Gods geest spreekt, minder doen om meer te bereiken, afhankelijk van hem. En dan daarvanuit zegt hij nu, samen. Samen met hem, samen met elkaar. Ik geef nog niet alle antwoorden, ook vanmorgen niet, want ik heb ze er niet allemaal, van hoe dit dan gaat gebeuren. Hoe dit er dan uitziet. Maar ik geloof wel dat als wij het dan hebben onder andere over wat ik 2 weken geleden zei, en ik ga die denkfout opnieuw benoemen. Van oké, kunnen we eens breder kijken met betrekking tot samenkomsten, dat we niet alleen onze samenkomsten koppelen aan een dienst op zondag. Maar dat samenkomen is vanaf het moment dat je je auto parkeert, totdat je weer vertrekt. Laten we daar eens mee beginnen, gewoon op de zondag. Door de week is dan stap 2, maar stap 1. Stap 1 is op zondagochtend komt hier het lichaam samen. Onderdeel van de samenkomst is de dienst. En dat is waar we God geloven en prijzen, waar we gaan bidden, waar we mensen uit gaan zegenen voor Kosovo, waar we met elkaar even een update krijgen hoe we financieel ervoor staan, waar we het woord van God horen. Dat is de dienst, dat is de maaltijd die we met elkaar hebben. Maar dat is niet de samenkomst. Dat is onderdeel van de samenkomst. De kinderen hiernaast hebben net zo een dienst als wij hier. Dat is niet een bijdienst of een zijdienst of weet ik voor wat, of een oppas voor wat hier gebeurt. Al die bedieningen uit 1 Korinthe hoofdstuk 12, die kunnen hier niet allemaal op het podium. En dan is er één die in één keer een van de bedieningen heeft en die het meeste straalt, die komt hier allemaal op het podium. Nou, dat is helemaal niet de bedoeling. Ik geloof ook niet dat is de iPad of de iPad manier van denken. Al die bedieningen moeten door iedereen gezien worden. Nee, daar gaat het niet om. Die bedieningen moeten gewoon functioneren. Sommige van de dingen die het meest belangrijk zijn, die worden het meest beschermd. Niet alles hoeft zichtbaar te zijn. Niet alles hoeft gerapporteerd te worden. Niet alles hoeft geëerd te worden publiekelijk. Maar alles moet gewoon functioneren. Wat maakt jou er nou uit dat jij voor iemand bidt en die komt en die wordt genezen? Moet het dan per se helemaal op het podium door alles en iedereen gezien worden? Of is het gewoon, jij hebt gebeden voor iemand die werd genezen? Halleluja, prijs Heer, ik heb erin gefunctioneerd. That's it. Wat zou het fantastisch zijn dat hier op de parkeerplaatsen en overal waar we zijn, we allemaal al in deze bedieningen functioneren. En dat we loslaten waar het gebeurt of hoe zichtbaar het is. Of het allemaal in die diensten gebeurt. Maar dat wij met elkaar daarin functioneren. Als dan in de dienst wordt medegedeeld, die is ziek en die heeft vanmorgen weer het verteld. Die heeft een TIA gehad of er is weer iemand hier of die worstelt daarmee. Dan hoort het lichaam dat en die gaat met elkaar functioneren. En de bedieningen die daar hard voor hebben, die dat kunnen, die gaan kaartjes sturen, die gaan erheen, die gaan ervoor bidden en die doen dat. En de specifieke leiders, die duwen, die jagen dat aan, die stimuleren, maar die doen dat niet allemaal. Maar dat is wat er soms dan gebeurde. Portefeuille Steven, die moet zorgen dat het voor iedereen gezorgd wordt. Portefeuille Digger Mirjam, die moet ervoor zorgen dat alles aanbeden wordt. Dat God aanbeden wordt. Portefeuille levensgroepen, die moeten zorgen dat het allemaal. Die dingen moeten er allemaal zijn, maar die zijn er om te faciliteren, om te ondersteunen. Zodat wij het met elkaar doen. Dat we het met elkaar doen. Dat het met elkaar functioneert. Als ik straks amen zeg, want het is de hoogste tijd dat ik amen zeg. Dan is de dienst niet voorbij. Dan is de dienst voorbij, maar de samenkomst niet. De samenkomst is nog in volle gang. Die bewegen nog volop. En Gods geest kan juist dan enorm zichtbaar door jou heen gaan bewegen. Jij kunt rondlopen, kijken van, hey, welk nieuw onderdeeltje van het lichaam van Christus loopt er nu rond? En mag ik eens hallo tegen jou zeggen? En gewoon bemoedigen. En het hoeft niet gelijk diep pastorale sessies te worden enzovoort. Dan wordt ook niks aan, maar ik bedoel, dan, als dat allemaal gelijk, dat, daar waar het bij de roeping en de bediening past, ja zeker. Maar gewoon met elkaar gemeente zijn. En elkaar bemoedigen. En hier samen in functioneren. Dat is ons hart. Ik hoop dat je een stukje van mijn hart hoort. En ik hoop en ik bid. Dat je voor jezelf, en ik wil je dit echt aanmoedigen om dit te doen. Ga 1 Korinthe 12 eens lezen. Opnieuw. In je stille tijd. Ga er eens over bidden. En met die 3 vragen, wat is het aandeel van sommigen, wat is het aandeel van God en wat is het aandeel van iedereen en wat is mijn aandeel erin? Hoe mag ik hierin functioneren? Hoe mag ik hierin bewegen? En niet alleen bidden voor jezelf, maar ook bidden voor dit huis. In mijn videoboodschap van afgelopen donderdag zei ik er ook, ik praat met een hele hoop mensen over samenhang. En weet je wat me opvalt? Met iedereen met wie ik erover praat zeggen ze allemaal, ja dat is heel hard nodig. Van afdelingsleiders tot gewoon gemeenteleden, overal waar ik praat. Ja, dit moet. En ik hoor ook een hele hoop mensen, maar ik zou niet weten hoe. Ik heb er de tijd niet voor. En weet je, ook het denken van investeren in samenhang schakelt gelijk naar een verantwoordelijkheid of een taak. Dan wordt er iets van mij verwacht. Dan moet ik iets doen. En dat is misschien opnieuw de iPad of de iPad. Maar zou het zo kunnen zijn dat als het lichaam van Christus hierin functioneert, dat juist dan het niet vermoeiend is? En dat dit gewoon vrucht dragen is? En dat het niks uitmaakt dat de ene keer sommige mensen gelijk weg vertrekken, direct naar de dienst, en anderen blijven hangen en nemen eten mee en praten lang door met elkaar enzovoort. Dat maakt niks uit. Er is geen rangorde in, maar het functioneert. Ga dit niet zien als een taak of een opdracht. Maar ga hiermee naar God en vraag, hoe mag ik hierin groeien? Hoe mag ik hierin bewegen? Het is niet maakbaar, maar wel realiseerbaar. Ik geloof het echt. Ik wil graag voor u bidden. Heer Jezus, dank u wel voor deze ochtend. Dank u wel voor alles wat in deze dienst weer gepasseerd is. Heer, we hebben fantastische tijd van aanbidding gehad. Heer, wat was het heerlijk om in uw aanwezigheid te zijn. Heer, we hebben een update gehad van financiën. We hebben voor Ulfert mogen bidden die naar Kosovo gaat. Heer, we hebben getuigenis mogen horen en we hebben uw woord mogen openen. Ik wil uw zegen erover uitbidden. Ik wil vragen of dit vrucht mag dragen in ons midden, in overeenstemming met uw wil en uw openbaring. Help ons om hierin te wandelen. Help ons om dit te begrijpen. Help ons om ook de tijd na de dienst aan de koffietafel als meer te zien dan alleen even koffie drinken en napraten. Maar ook dan functioneert uw lichaam. Open onze ogen in de naam van Jezus voor die openbaring van hoe u ons als lichaam ziet. Geef ons daarin opwekking. Heer, wek uw dode lichaam soms in op om weer te gaan leven zoals u dat bedoeld heeft. En geef ons daarin de waarheid en de wijsheid en de weg om daarin te wandelen. Heer, zo vraag ik dat u met uw genade op ons wil rusten. Want dit kan alleen vanuit uw genade. Dat de genade van Jezus, dat de liefde van de Vader en dat de gemeenschap met de Heilige Geest met ons mag zijn. Vernieuw ons denken. Heer, maak ons samen één. In Jezus' naam. Halleluja. Amen.